wat de vakbonden dan doen, is die zeggen, de oplossing is minder werken. Ja, sorry jongens, we kunnen niet met elkaar minder gaan werken en dezelfde hoeveelheid welvaart vasthouden. Wat we moeten gaan doen, wij moeten de vraag stellen, hoe gaan we ervoor zorgen dat werk weer aantrekkelijker wordt?
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Co-host vandaag is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken wij actuele en urgente ondernemersthema's met politici. Wat maken ze waar van hun belofte of blijft het bij Haagse Bluff? De gast vandaag, Thierry Aartsen, is Tweede Kamerlid voor de VVD. En hij kwam onlangs nog in het nieuws omdat hij pleitte voor minder arbeidsmigranten. Toch wel een breuk met de VVD-lijn. Dus we dachten, iemand die zelf in het nieuws is geweest, is de meest geschikte kandidaat om over het nieuws dat ondernemers aangaat te praten.
Laten we beginnen met ene Thierry Aartsen.
Ja.
Hij is niet blij met de handhaving op schijnzelfstandigheid van ZZP'ers. Wat is er aan de hand, Thierry?
Nou, ik maak mij en met mij overigens denk ik heel erg veel ZZP'ers en ook opdrachtgevers grote zorgen over het opheffen van het handhavingsmoratorium. Dan moeten we even een paar jaar terug, hè, 2016. De wet DBA, deregulering, beoordeling, arbeidsrelaties. Ik denk dat de meeste mensen die met ZZP'ers werken DBA wel wat zal zeggen. Dat was ook een wet die bedoeld was om wat meer duidelijkheid te geven, maar het tegendeel bleek waar. Die zorgen voor enorm veel onrust onder ZZP'ers. We zien natuurlijk dat er een soort trend gaande is geweest eigenlijk de afgelopen 20, 30 jaar, waarbij heel veel mensen, en in mijn ogen als liberaal is dat eigenlijk alleen maar goed, hè? Dat je zegt, ik wil graag zelf weten hoe ik mijn werkende leven inricht. Ik wil lekker autonoom werken. Ik wil op mijn eigen manier werken. De ene keer werk ik voor die, de andere keer werk ik voor die. De andere keer doe ik het in een project, de andere keer vervang ik weer iemand. Ja, dat is gewoon een soort trend die al langere tijd gaande is. En dat uitzicht in bijna meer dan 1 miljoen ZZP'ers die op dit moment in Nederland zijn. En het overgrote deel daarvan werkt gewoon op een manier dat ze zelf prettig vinden. Ja, en dan komt er vervolgens die bemoeizucht van de overheid, zeg ik dan. In 2016 hebben we natuurlijk besloten om niet te gaan handhaven op die wet, omdat er zo verschrikkelijk veel onrust was.
Dat gaat vooral over de criteria die een beetje onduidelijk zijn. Wanneer ben ik nou eigenlijk een ZZP'er?
Ja.
Wanneer ben ik een problematische ZZP'er? Want het zijn natuurlijk
zelfstandigen dat ze dat
die
dan
worden natuurlijk
dan
onder de kostprijs ingehuurd, een beetje onder dwang bijna. Maar wat is dan eigenlijk precies jouw probleem? Waar stuur jij dan op aan?
Nou, ik heb twee problemen. Eén probleem is dat wij natuurlijk een arbeidsrecht hebben uit 1907. Toen was het heel duidelijk, als je loon ontvangt, als je onder het gezag staat, dan je verrichte arbeid. Die drie criteria zijn eigenlijk een beetje de gouden drie regels van ons arbeidsrecht. Ja, dan ben je werknemer. Ja, dat was fantastisch in 1907. We zijn inmiddels meer dan 100 jaar verder. En je ziet nogmaals dat mensen zelf zeggen, ja, maar wacht even, ik wil graag zelf weten hoe ik werk en hoe ik dat inricht. En ik ben zelfstandige. En ik ben tegen schijnzelfstandigheid. Ik ben tegen gedwongen ZZP'ers. Maar waar ik ook tegen ben, zijn gedwongen werknemers. Dat wij nu mensen gaan dwingen om in een dienstverband te gaan werken. En dat is wat op dit moment natuurlijk dreigt te gaan gebeuren. Je ziet dat de overheid de Belastingdienst gaat handhaven op iets wat eigenlijk heel onduidelijk is. En dan maak ik altijd een vergelijking. Ja, op de snelweg is het duidelijk. Als je daar harder dan 100 km per uur rijdt, dan krijg je een bekeuring. Het probleem van ZZP'ers is dat het gewoon niet duidelijk is wanneer iemand schijnzelfstandig is.
Oké, maar wat is dan jouw voorstel voor schijnzelfstandigheid aanpakken en de ZZP'er, die dus gewoon echt ZZP'er is, zijn of haar werk gewoon te kunnen laten doen?
Ja, wat ik heb gezegd tegen de Belastingdienst, en gelukkig is daar ook een motie van ons aangenomen, richt nou de handhaving op daar waar de problemen zijn. Dus richt je op de mensen die gedwongen ZZP'er zijn. Richt je op de situaties waarbij mensen onder het minimumloon betaald krijgen in een ZZP-constructie. Richt je op de arbeidsmigrantenconstructies die nu als paddenstoelen uit de grond schieten. Daar zijn problemen. Ik denk dat ook heel veel opdrachtgevers en ook echte zelfstandigen zien dat daar de problemen zitten.
Gewoon bij de deur aankloppen van die werkgevers.
De Belastingdienst kan dat op basis van boekenonderzoek gewoon heel goed doen. Maar richt je nou vooral op daar waar de problemen zitten en laat dan die enorme grote groep echte zelfstandigen met rust. Want het probleem is nu dat er door de onrust heel veel opdrachtgevers eigenlijk niet meer de opdrachten durven te verstrekken aan zelfstandigen. Waardoor heel veel zelfstandigen nu zeggen, ja, dan raak ik dus opdrachten kwijt. En wij moeten in tussentijd in Den Haag aan de bak om ervoor te zorgen dat wij een model bedenken die werkzaam is voor zelfstandigen. Dus dat betekent heel simpel dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen gewoon op hun eigen manier kunnen gaan werken. Autonoom als zelfstandigen. En daar verwijs ik altijd voor naar België. In België hebben ze dan gewoon echte ondernemerscriteria. Dan kijk je niet alleen maar naar Dat, nogmaals, dat arbeidsrecht uit 1907. Maar dan kijk je ook naar, is iemand ondernemer, is iemand zelfstandige? En laat je dat een beetje eerlijk meewegen.
Maar dat is ook altijd een hoop gedoe, hè? Want hoeveel opdrachtgevers moet je hebben? Ja. Hoe lang mag je bij die opdrachtgevers zitten? Het blijkt altijd een beetje lastig te zijn. En wie zegt eigenlijk niet dat de Belastingdienst dit niet gewoon gaat doen? Gewoon focussen op de branches waarvan bekend is. In de zorg komt het veel voor. Mensen die min of meer gedwongen ondernemen. Gaat dat niet gewoon gebeuren ook eigenlijk?
Nou, die opdracht hebben we nu gegeven aan het kabinet. Van rit je nou juist op die problemen? En daardoor dus ook hopelijk zorgen er dan voor dat er wat rust terugkeert bij de rest van de markt. Zodat die mensen gewoon kunnen doen wat ze op dit moment doen. Namelijk gewoon op een manier werken dat ze geen blik kwaad doen. Want ZZP'ers betalen gewoon netjes belasting. Als ieder ander dragen gewoon BTW af van de gefactureerde uren. Ik zit ook een beetje van de school, jongens. Laten we ook niet mensen onnodig lastig vallen. Als dit werkt voor een hele hoop mensen, laten we het dan vooral mogelijk maken. En niet vanuit een soort achterhaald beeld van u moet en zal werknemer zijn tegen wil en dank. Laten we dat alsjeblieft niet doen.
Pascal, ander nieuws van de afgelopen maand?
We hebben meer nieuws gehad natuurlijk. Bijvoorbeeld dat de vakbonden, FNV en CNV, een vierdaagse werkweek zouden willen hebben. Dat zou het arbeidsproductiviteit ten goede komen, ziekteverzuim dalen, minder werken met z'n allen. Wat vind je daarvan?
Vier dagen.
Ja, prachtig.
Er moet werk gedaan worden.
Fantasiewereld. Hè? Ik zeg altijd, ik wil ook van alles. Ik wil ook iedere dag een zak paprika chips eten en 10 kilo afvallen. Maar dat kan ook niet allebei tegelijkertijd. En dat geldt hier natuurlijk ook een beetje voor. Het is natuurlijk prachtig. Iedereen wil natuurlijk minder werken. Alhoewel trouwens, ik denk dat de meeste mensen ook zullen zeggen, ik vind werk juist leuk, ik vind werk juist aantrekkelijk. Ik haal er zingeving uit, voldoening uit. Nee, maar dit is natuurlijk een onwerkelijke situatie. Ik vind het echt wereldvreemd. Ik bedoel, we hebben een situatie in het land waarin kinderen terug naar huis worden gestuurd omdat er te weinig leraren zijn om gewoon 5 dagen in de week les te kunnen geven. We hebben een situatie waarbij als een vrouw gaat bevallen, ze niet meer naar huis toe mag, omdat we te weinig kraamhulpen hebben. En zo kan ik een enorme lijst opnoemen. En jullie achterban ongetwijfeld ook van sectoren, bedrijven die gewoon zeggen, ik moet mijn restaurants die op maandag en dinsdag maar dicht gaan, simpelweg.
Ja, zeker.
Niet omdat ze geen klanten hebben, want die klanten staan in de rij, maar gewoon zeggen, ik heb geen mensen.
Ja.
Terrassen die gesloten worden, omdat ze zeggen, ja, ik wil wel open, maar ik heb geen mensen.
Ja. Ik denk dat onze achterban er ook wel zo over denkt. Hè?
Absoluut.
Kijk, je wil natuurlijk wel die privé-werkverhouding, die wil je goed houden.
Ja, maar wat de vakbonden dan doen, is die zeggen, de oplossing is minder werken. Ja, sorry jongens, we kunnen niet met elkaar minder gaan werken.
Dat wil dezelfde zeggen.
Hoeveelheid welvaart vasthouden. Wat we moeten gaan doen, en die discussie wil ik in Den Haag echt op de politieke agenda krijgen, is wij moeten de vraag stellen, hoe gaan we ervoor zorgen dat werk weer aantrekkelijker wordt? Financieel, hoe zorg je ervoor als je een paar uur meer gaat werken?
Werken loont.
Dat je dat werken gaat lonen, dat je er ook echt euro's aan overhoudt. Maar ook aantrekkelijk, als werk- en privébalans een probleem is, wat gaan we dan doen met elkaar om ervoor te zorgen dat jouw balans tussen werk en privé wat beter gaat zijn? Hè? Dus de overheid heeft al het plan boord voor bijna gratis kinderopvang. Waardoor het voor heel veel jonge vrouwen en mannen gewoon fijner wordt om werk en privé te kunnen combineren.
Maar kun jij werk en privé een beetje combineren?
Mij moet je niet als standaard nemen.
Nee, maar
politicus is natuurlijk een debiele baan. Ja. Die
je hebt een dochtertje van 2. Worst je er zelf wel eens mee? Dat je denkt van jeetje, het zou wel lekker zijn als ik die vrijdag had om lekker met mijn dochter naar de speeltuin te gaan.
Ik heb gelukkig heb ik voor mezelf besloten dat ik 1 keer in de 2 weken op vrijdag met mijn dochter ben. Dus dat is ben ik heel blij om. Maar dat is wel keuzes maken. Politiek gezien ook. En ik heb gelukkig een vrouw die goed bij mij de gaten thuis dicht loopt. Dus.
Oké, ik zit hier met 2 mensen aan tafel die dit allemaal onzin vinden. Toch denk ik van oké, maar we zitten ook met een soort trend waarin geloof ik 1 miljoen mensen ongeveer om en nabij met een burn-out thuis zitten. Er wordt een enorm veel gevraagd van de mensen in de moderne tijd. Als je gaat inzetten op zo'n 4-daagse werkweek, dat mensen 1 dag in de week misschien kunnen gaan sporten, yoga kunnen gaan doen, ook zo'n mooie trend. Dat klinkt misschien een beetje naïef, maar voor mij gut feeling ook niet helemaal onlogisch, toch?
Nee, maar heel eerlijk, waar natuurlijk het probleem bij heel veel mensen zit, is niet dat ze in uren veel moeten werken. Het probleem zit hem in het feit dat ze geen grip en autonomie hebben op het werk wat ze doen. Ik bedoel, zolang wij nog steeds in cao's met vakbonden afspreken dat je een maand van tevoren je rooster moet doorgeven, ja, sorry, ik weet niet eens wat ik morgenavond ga eten. En ik denk met mij heel veel mensen. Ja, dan krijg je het dus ook niet geregeld met schoolgaande kinderen, met mantelzorg, met privé.
Dus meer controle over je eigen rooster.
Je moet volgens mij veel flexibeler zijn in hoe je werk en privé en alles inricht. Geldt ook voor werkgevers, hè? Ik bedoel, even werkgevers, de tijd dat een werkgever van achter zijn bureau bepaalde wanneer zijn mensen moesten gaan werken. Ja, ik heb nieuws voor de mensen. Die tijd is ook wel echt voorbij.
Is achterhaald.
Die tijd is ook wel
Doet
voorbij.
Ons mensen willen, niet meer.
precies. Gen Z wil gewoon hun eigen rooster in kunnen vullen op een app. Zo werkt het ook. Maar ik denk dat daar vooral veel meer winst te halen is. Dus hoe maken we werk aantrekkelijker? Financieel, werk en privé. In plaats van dat we met elkaar gaan zeggen, laten we allemaal minder gaan werken. Want dan gaat onze samenleving gewoon vastlopen als we dat gaan doen.
Prinsjesdag, ook belangrijk nieuws afgelopen maand. Er is natuurlijk van alles geroepen. Laten we eens kijken naar de arbeidsmarkt specifiek. Pascal, jullie hebben dat onderzocht. Hoe is dat een beetje geland bij jullie achterban?
Ja, klopt. Nou, we hebben rond die tijd een Prinsjesdag peiling gehouden onder ondernemers. En de ondernemers zeggen dat het nieuwe kabinet zich nog moet bewijzen. Dat het wel zo ondernemersvriendelijk is als ze zich presenteert. Dus er is wel, zal ik zeggen, het gevoel dat het kabinet zich inzet, maar is er wel veel optimisme dat Schoof die problemen ook echt verhelpt. En over de coalitie hebben die ondernemers eigenlijk nog geen uitgesproken mening. Ze kijken een beetje de kat uit de boom. Hoe verhelp je dat? Dat we minder de kat uit de boom kijken en echt vol vertrouwen tegenaan gaan.
Ja, door geen woorden te roepen, maar alleen ook daden te laten zien natuurlijk. En,
maar wat zei die daden? Want,
volgens mij zijn er twee dingen heel goed. Hè. Het klimaat in Den Haag is eindelijk weer een beetje aan het kantelen. Dat was toch echt de afgelopen jaren heel erg anti-bedrijfsleven, anti-ondernemen. We stonden daar als VVD godsziel alleen in heel vaak. Mooiste voorbeeld vond ik vorig jaar dat wij als enige partij zeiden, jongens, misschien is het niet heel erg slim om de expatregeling af te schaffen. De rest van de Kamer, van links tot rechts en alles wat er tussenin zat, zei afschaffen dat ding.
Ja, die versobering,
dat is inderdaad gelukkig teruggedraaid. Omdat er gelukkig een aantal bedrijven in Nederland zeiden, jongens, als je dit gaat doen, ja, dan zijn we ten dode opgeschreven. Dus je ziet dat het sentiment aan het draaien is. Bedrijven worden niet meer als pinautomaat gezien. En we hebben nu gelukkig ook inderdaad een aantal voorstellen kunnen doen. Waardoor we eigenlijk al die ellende van vorig jaar, verhoging box 2, verhoging box 3, inkoop eigen aandelen, expertregeling, dat we niet allemaal hebben teruggedraaid. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Maar we moeten ook eerlijk zijn, dat is wel terugdraaien van alle gekkigheid die we in Den Haag vorig jaar bedacht hebben.
Ja.
En met we bedoel ik vooral de andere partijen dan, zeg ik als VVD'er.
Waar ondernemers natuurlijk altijd erg misschien wat kriegelig van worden, is dat mensen zeggen woorden, hebben geen woorden, maar daden. Maar nemen we zoiets als regeldruk, wordt nu ook weer genoemd. Maar ik heb volgens mij bij elke microfoon die ik voor mijn neus heb gekregen, heb ik moeten zeggen, wanneer gaan we nou de regeldruk aanpassen? Dit zijn we al zo lang mee bezig. En ook daar blijft het toch wel weer bij woorden. Wat kunnen we nou daaraan doen?
Ja, daadwerkelijke stappen zetten. Dus laten we eens bijvoorbeeld beginnen bij die kilometerregistratieplicht voor CO2-berekeningen. Dat is echt zo'n verschrikkelijk onding. Waar we volgens mij snel het mes in moeten zetten. Maar ik ben dan zelf woordvoerder op het gebied van sociale zaken. Als ik kijk wat wij daar aan administratieve lasten voor ondernemers afwentelen. Ja, dan denk ik dat we daar ook nog wel echt een slag kunnen gaan slaan. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel een moeilijke discussie natuurlijk. Want ja, er is altijd wel een reden om een regel in stand te houden. Dat vergt ook wel wat discussie hier in Den Haag.
Ja.
Dat toch even die arbeidsmarkt, hè, waar het eigenlijk over begon. Ik zit hier gewoon het kabinet. Daarom is het belangrijk om mensen die nu nog aan de kant staan te stimuleren aan het werk te gaan. Een andere manier om relatief snel resultaat te boeken is dat part-timers langer gaan werken. Ja, dit klinkt natuurlijk zo logisch als wat. Maar hoe ga je dat doen dan?
Nou ja, wij hebben gevraagd aan het kabinet om met een plan te komen voor werkend Nederland. Dat betekent heel simpel, werken moet echt weer gaan lonen. De tijd dat we alleen maar gingen nivelleren en de koopkrachtplaatjes van uitkeringen hoger waren dan van werkenden, die is voorbij. We hebben echt heel erg duidelijk gezegd, die koopkrachtplaatjes van werkenden moeten er meer op vooruit gaan dan uitkeringen. En wat ons betreft wordt dat de norm. Wordt het echt een norm dat werken gewoon echt ook in euro's meer gaat lonen. Maar dat betekent ook dat je boter bij de vis moet leveren. Hè? We hadden het net over die onderhandelingen van de FNV. Die graag een vierdaagse werkweek willen. Ja, ik ga dit kabinet aankijken. Als je dit soort teksten in je RIP-programma zet, ga ik ervan uit dat onze minister van Sociale Zaken gewoon cao's waarin staat dat we naar een vierdaagse werkweek gaan, dat hij die gewoon niet gaat goedkeuren. Dat hij gewoon gaat zeggen, ja, sorry. Maar in Nederland gaan we dat niet toestaan, dat er in cao's wordt afgedwongen dat we minder gaan werken met elkaar. Als we moeten juist meer gaan werken met elkaar.
Als werkgever en werknemer elkaar even goed in de ogen kijken en zeggen van nee, het lijkt mij wel fijn om 4 dagen te kunnen werken. En de werkgever zegt, wow, kan wel, prima. We hebben zat part-time, misschien een dagje extra willen. Dan is dat goed toch?
Als individuele werkgevers dat graag willen doen, doe je ding. Maar een CAO is algemeen bindend.
Uiteraard.
En ik vind niet dat we daar blind achter de polder aan moeten lopen. We mogen daar ook nog wel een beetje het landsbelang in voorop stellen. Dus ja, ik ga daar wel kritisch over zijn.
Ik heb nog één vraag over Prinsjesdag. We hebben daar ook altijd een Prinsjesdagborrel. Daar ben jij ook geweest. Ja. Ik vraag me altijd af, ga je daar nog heen met het idee om iemand te zien? Ga je daar nog heen om iets voor het voetlicht te brengen bij een ander, om nog iets gedaan te krijgen? Waarom was
jij
gewoon
borrelen?
Ja, dat kan ook. Kunnen we gewoon zien gezien worden. Dat is niks mis
zeker.
Mee.
Nee, het is altijd een feestelijke dag. Dus er hoort wel een glaasje bier bij natuurlijk. Nee, maar het is altijd een nuttige receptie om weer een hele hoop mensen te spreken. Dus mensen uit de polder, mensen uit het bedrijfsleven. Bijna iedereen is daar. Dus dat is gewoon echt wel een prettige plek om mensen rustig te spreken. Maar het zijn wel heel veel mensen, dus ik heb heel veel mensen gesproken. Maar nee,
nog zaken kunnen doen?
Nee, dat niet. Maar wel gewoon weer heel veel mensen gesproken die ik al lange tijd niet gesproken had. Dus dat is wel fijn.
De banden weer aangetrokken.
Precies. Ja, ja. Dat is ook belangrijk. Goede relaties.
We mogen nog één nieuwtje doen. Pascal, heb jij nog iets?
Zeker. Er is ook veel gesproken over vroegpensioen. Ja. We hebben allemaal de stakingen en de acties gezien. Treinen, politie, zit hier wedstrijden. Waardoor wedstrijden niet door konden gaan. Voetbalwedstrijden bijvoorbeeld. Het gesprek lijkt inmiddels weer op gang te zijn daarover. Maar eventjes, de vakbonden eisen dus dat die bestaande tijdelijke regeling permanent vervolg gaat krijgen. Hoe sta jij daarin?
Ja, ik ben er heel kritisch op. Kijk, voor een bouwvakker van 64 die al zijn leven lang in de bouw heeft gewerkt, moeten we zeker gewoon een goede vroegpensioenregeling hebben. Want daar kun je, die persoon kan op dit moment niks anders dan nog een paar jaar werken. Dus laten we daar het goed voor regelen. Maar we moeten ook eerlijk durven zijn. De meeste mensen hebben geen zwaar beroep. En als je een zwaar beroep hebt en je bent nu 35, ja, dan kan de werkgever ook zeggen, zullen we misschien een andere baan voor jou gaan regelen binnen het bedrijf? Kunnen we misschien jouw werk verlichten? Hè? Een dakdekker die zijn spullen mee naar boven schouwt, ja, daar kun je ook een trapliftje voor gaan maken. En dat moeten we ook veel meer gaan stimuleren. Dus we moeten niet continu als eeuwige oplossing hebben dat mensen maar eerder kunnen gaan stoppen met werken. Want dat kan gewoon niet. En we moeten kritischer durven zijn. Ik bedoel, de afgelopen 5 jaar is er een vroegpensioenregeling in cao's geweest. Ja, als we dan gaan kijken wie daar gebruik van hebben gemaakt. Provincieambtenaren, verzekeraars, banken, het Holland Casino. Nou ja, zo kan ik nog een heel lijstje noemen. Van
dat zijn niet de banen waarvan je denkt van zware
van mensen die ik het allemaal van harte gun, oprecht. Maar als ik heel eerlijk ben, ja, ik vind niet dat iemand die in een bibliotheek werkt, dat die een zware baan heeft. Of iemand die als provincieambtenaar werkt een zware baan heeft. Daar moeten we wel eerlijk over durven zijn. Ik bedoel, ik ga geen knollen van citroenen hier lopen verkopen. Ja, en dan vind ik het niet fair dat een vakbond zegt, we willen voor die mensen ook per se een permanente vroegpensioenregeling. We kunnen niet met z'n allen eerder stoppen met werken. Dat gaat gewoon niet. Dat is het eerlijke verhaal.
Maar nu, waarom niet? Want dat wil ik wel even weten. Licht even toe waarom je dat een probleem vindt, dat het eerder vroeger stoppen met werken.
Omdat we met elkaar steeds ouder worden. En dat betekent dat steeds meer werkenden moeten betalen voor mensen die niet meer werken. Of heel lang hun leven hard gewerkt hebben. Ja, als we dan met z'n allen eerder gaan stoppen met werken, kunnen we simpelweg niet betalen. Daarnaast zijn de arbeidsmarkttekorten enorm.
Ja.
Alle handjes kunnen we op dit moment gebruiken. Ja, en als we dan als overheid actief gaan stimuleren dat mensen gaan stoppen met werken, ik krijg dat niet geruimd in mijn hoofd. Dat we aan de ene kant proberen de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan. En aan de andere kant tegen mensen zeggen, u heeft 5 jaar in een bibliotheek gewerkt.
Stop er maar mee.
Wij vinden dat u een zware baan heeft. Stoppen maar mee. Nogmaals, voor die individuele bibliothecaris kunnen iedereen de hele wereld. Maar wij zitten in Den Haag ook een beetje om het algemeen belang te behartigen. En dit is niet het algemeen belang van Nederland en de Nederlandse welvaart.
Maar als politieke no-no, of als diplomatieke no-no die ik gewoon ben. Kijk, iedereen snapt natuurlijk dat zo'n bouwvakker die 30 jaar lang op zijn knieën met die tegeltjes in de weer is, dat je natuurlijk helemaal verrot gaat ervan. Ja. En dat je dan eerder moet kunnen uitstappen. En dat geef je
absoluut
ook aan. Maar volgens mij is het niet ook logisch, wat het springende punt is natuurlijk, dat het zo moeilijk is om vast te stellen waar wat eigenlijk. Wat is nou eigenlijk zwaar, wat is nou niet? Je komt gelijk met een hele trits aan banen waarvan je zegt van ja, de bibliotheek niet. Oké, snap ik.
Ja, dat zijn wel banen die dus de afgelopen 5 jaar, waarvan de polder, vakbonden en werkgevers hebben gezegd, dat vinden wij wel zware banen. Hè? Dus vandaar dat ik daar heel kritisch op ben.
Zou het niet handig zijn als we, weet ik veel, op brancheniveau gaan kijken van oké, laten we gewoon eerlijk elkaar in de ogen kijken. En kijken, daar zijn natuurlijk zware banen die je natuurlijk niet onder een noemer kunt scharen. Daar kan je natuurlijk geen regels. Maar laten we nou op brancheniveau, een beetje op CEO-niveau misschien kijken van hé, maar waar is het nou eigenlijk echt wel nodig? Dat zou toch op zich geen gek middenweg zijn dat iedereen elkaar daar kan vinden?
Helemaal eens. Alleen ik vind wel dat je daar ook wel een plafond aan mag stellen. En de minister vind ik al eigenlijk vrij royaal. Want die zegt 20% van alle banen mag je in Nederland bestempelen als zwaar. He, dus hij zegt pas als je boven die 1 op de 5 mensen gaat komen, dan pas gaat de overheid ingrijpen. Dat vind ik eigenlijk al heel royaal. Want ik denk niet dat 1 op de 5 banen in Nederland zwaar is. Dat moeten we ook eerlijk over durven zijn. Dus ja, mijn oproep zou vooral zijn aan de vakbonden en de werkgevers. Ga met elkaar aan tafel zitten. En durf ook eens echt eens even heel kritisch te bepalen wat wel en wat niet zwaar is. Want ik denk vooral dat het daar een beetje aan ontbreekt. Dat niemand echt keuzes durft te maken. En dan hebben we een probleem. Want dan zorgen we er namelijk voor dat uiteindelijk niemand eerder kan stoppen met werken. En dan is uiteindelijk die bouwvakker van 64, die heel zijn leven lang op zijn knieën heeft gezeten, is uiteindelijk de sjaak.
Heb jij eigenlijk een zwaar beroep, Pascal?
Fysiek niet. Nee, dat wilde ik jou eigenlijk vragen. Jerry. Heb jij een zwaar beroep of een zwaar beroep gehad ooit? Heb jij wel eens...
Nee. Ja. Nou ja, misschien dat bijbaantje aardappelschappen in een cafetaria. Ja. Maar heb ik gelukkig niet in mijn leven hoe lang over doen.
Ja. Laten we kijken of ze hier met z'n allen uitgekomen. Dankjewel Thierry Aartsen van Dankjewel. De VVD. En als mensen naar die andere afleveringen met al die andere leuke politici willen terugluisteren, Pascal, waar moet ze dan zijn?
Ja, dat kun je natuurlijk vinden in je eigen favoriete podcast-app of op de website opiniebladforum.nl.
Dankjewel, Thierry.
Dank jullie wel.